Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws. Welkom bij de nieuwsitems van Huisarts en Wetenschap van februari 2022. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Linda Prowolski en ik heb Tessa Dijksman aan de telefoon. Hoi Tessa.
Hoi Lin.
Hallo. Nou, we hebben weer 6 nieuwsitems die we gaan bespreken.
Zeker. Ja, dan begin ik meteen maar met de eerste, die ook in de gewone media veel aandacht heeft gekregen. Is de ziekte van Alzheimer te behandelen met Viagra? Nou, media in binnen- en buitenland schreven dus onlangs dat gebruik van sildenafil, kennen wij natuurlijk als merknaam Viagra, zou kunnen helpen tegen de ziekte van Alzheimer. Nou, helaas blijken deze hoopgevende berichten over een nieuw Alzheimer-medicijn bijzonder voorbarig. En dat is natuurlijk niet voor het eerst.
Ja, want onderzoekers bekijken regelmatig of reeds bestaande geneesmiddelen ook van nut kunnen zijn bij andere ziektebeelden dan waarvoor ze zijn geregistreerd. Een soort hergebruiken eigenlijk. En zo zocht een groep Amerikaanse onderzoekers naar een medicijn voor de ziekte van Alzheimer. Zij deden daarvoor een ingewikkelde netwerkanalyse van medicijngegevens en patiëntgegevens en aannames over de rol van amyloïd en tau-eiwitten die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Nou, van de 66 kandidaatmedicijnen kwam sildenafil op basis van verschillende aanvullende criteria als beste kandidaat uit de bus. En op basis daarvan gingen ze verder kijken. Een retrospectieve beoordeling van patiëntgegevens van ruim 7 miljoen Amerikanen. Daaruit bleek dat de sildenafil-gebruikers over een periode van 6 jaar bijna 70% minder vaak Alzheimer kregen dan mensen die geen sildenafil gebruikten. Nou, een laboratoriumonderzoek liet zien dat sildenafil dan de groei van zenuwcellen lijkt te stimuleren en de accumulatie van die tau-eiwitten zou kunnen remmen. En op basis hiervan concludeerden de onderzoekers dat sildenafil de potentie heeft.
Wat een mooi woord.
Ja, precies. Om tegen de ziekte van Alzheimer te beschermen. Maar ze benadrukken dan wel gelukkig dat met hun onderzoek geen causaliteit is aangetoond. En daarom roepen ze op om vervolgonderzoek te laten plaatsvinden in de vorm van een RCT. Nou, dat is wel netjes lijken.
Zeker.
Maar ondanks die duidelijke opmerking over het verschil tussen de correlatie en causaliteit heeft het onderzoek toch geleid tot voorbarige en hoopgevende krantenkoppen. En dat is zeker, nou ja, als het gaat om de ziekte van Alzheimer, helaas niet voor het eerst. Maar er is dus vooralsnog geen enkele reden om sildenafil voor te schrijven ter preventie of behandeling van Alzheimer.
Het klinkt op zich leuk, maar het zal zeker nog 10 of 20 jaar duren als het al werkt.
Het zou leuk zijn als het ooit echt uit zou komen.
Ja. Ja, ik snap dat de krantenkoppen daarvan smullen. Ja.
Nieuwsitem 2. Persisterende buikklachten bij patiënten met cholecystolithiasis. Nou, meer dan de helft van de patiënten met cholecystolithiasis, oftewel galsteenlijden, keert na verwijzing naar de tweede lijn terug bij de huisarts vanwege aanhoudende buikklachten. En die zijn onafhankelijk van de cholecystectomie. Nou, pre-existente buikklachten daarvoor zijn een belangrijke voorspeller. Dat blijkt uit onderzoek bij 17 Nederlandse huisartspraktijken die zijn gelieerd aan het Radboud UMC Academisch Huisartsnetwerk.
Ja, ik vond het wel een mooi onderzoek. Er werd gekeken naar alle patiënten van 18 jaar en ouder die tussen 2012 en 2016 de diagnose galsteenlijden kregen. En vervolgens analyseerden de onderzoekers de zorgconsumptie, dus van 3 jaar voor en 3 jaar na deze diagnose. En keken onder andere naar de voorgeschreven medicatie en de bijkomende diagnoses die aan buikklachten waren gerelateerd. Nou, vervolgens keken ze naar verwijzingen en operaties. In totaal kregen meer dan 600 patiënten de diagnose cholecystolithiasis, oftewel galsteenlijden, met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar, iets meer vrouwen en de BMI was zo'n 30. Nou, in de periode 3 jaar voor en 3 jaar na de diagnose werd bij 95% medicatie voorgeschreven door de huisartsen, met name NSAID's en refluxmedicatie. Bij 57% werden ook nog andere abdominale diagnoses gesteld in die 3 jaar voor en de 3 jaar daarna, zoals buikpijn, maagpijn, constipatie en refluxgerelateerde ziekten. Nou, dan hebben ze in een subset-analyse nog gekeken, ja, waar ze eigenlijk wat extra data van hadden, naar de verwijzingen naar de tweede lijn. En dat vond bij bijna 80% plaats. De mediane tijd tussen de diagnose en verwijzing was zo'n 9 dagen. En slechts, tussen aanhalingstekens, 62% van de vreespatiënten had ook coliekpijn.
Best weinig.
Ja, er was dus sprake van veel atypische pijn. Dus ik zou, als je niet typisch die coliekpijn hebt, zou ik al zeggen atypische klachten. En van die vreespatiënten onderging 63% ook een cholecystectomie. Nou, en het interessante was dat na de behandeling 52% nog persisterende buikklachten had. En dan vooral pijn en diarree. Nou, persisterende klachten kwamen dus juist vaker voor bij verwezen patiënten. En een kwart van hen werd zelfs voor een tweede maal verwezen. Dan is het een beetje de vraag van wat kun je hieruit concluderen? Nou, de onderzoekers zeggen dan patiënten met cholecystolithiasis en buikpijn hebben ook kenmerken van, of kunnen ook kenmerken hebben van functionele gastrointestinale aandoeningen. En zijn niet per se gebaat bij een cholecystectomie. Dus huisartsen kunnen patiënten beter informeren over het middelmatige effect van een cholecystectomie. En dienen dus terughoudend te zijn met verwijzing bij atypische klachten. Dus bijvoorbeeld als er geen coliekpijn is.
Ja.
Ja, wat vind jij?
Ja, wel echt goed om te beseffen voor zowel huisartsen als chirurgen. Maar goed om dit te bespreken en ook de verwachtingen van een patiënt een beetje te temperen. Ja, het zijn mensen met een hoge BMI, dus een operatie is natuurlijk ook niet altijd zonder risico. Nee. Het is toch een buikoperatie.
Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen dat je soms wel zoiets hebt van, oh, het zijn galstenen. Nou, hop, galblaas eruit, klaar.
Ja, je bent super blij dat je dan de oorzaak hebt gevonden. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niet alles.
Nee, en zo blijkbaar weer, zo simpel is het dus niet.
Het is denk ik ook moeilijk om dit helemaal te analyseren. Want met functionele buikklachten of met obstipatie, die kan ook galstenenleden hebben. En daarna nog steeds buikklachten hebben zoals die ervoor had. Maar misschien wel heel goed geholpen zijn bij die galblaasoperatie.
Ja, dat zeg maar de galsteen-specifieke pijn wel weg is.
Ja, goed om dit te beseffen.
Ja, zeker. Nieuwsitem 3. Pil met estetrol heeft nog geen toegevoegde waarde. Nou, recent is er een nieuwe combinatiepil met estetrol toegelaten op de Europese markt. De betrouwbaarheid van deze nieuwe pil ten opzichte van de Micronon 30... die wij als eerste keuze in de NAG-standaard anticonceptie hebben, is nog niet onderzocht. Wel lijkt de combinatiepil met estetrol minder effect te hebben op de biomarkers die samenhangen met het risico op trombose. Er is op dit moment echter nog te weinig zekerheid om deze nieuwe anticonceptiepillen in te zetten als alternatief voor de bestaande combinatiepillen die in onze NAG-standaard staan.
Ja, het is natuurlijk leuk, een nieuwe anticonceptiepil. Estradiol is een humaan oestrogeen dat in hoge concentraties voorkomt in het bloed van zwangere vrouwen. En de fysiologische functie ervan is onbekend. In een recente publicatie van het Geneesmiddelenbulletin wordt de betrouwbaarheid van de estradiol met drospirenon besproken. Deze nieuwe pil met de merknaam Drovelis is alleen maar onderzocht in 2 open label en niet gecontroleerde fase 3 onderzoeken. Dat zijn effectiviteitsstudies. Een van die studies was in Europa en Rusland en een ervan was in Noord-Amerika. Nou, beide onderzoeken laten een groot verschil in de PIRL-index zien. De ene heeft een PIRL-index van 0,47, die Europees, en de Noord-Amerikaanse 2,65.
Hey, en die PIRL-index, kun je dat nog één keer kort uitleggen?
Ja, ik moest dat ook weer even opzoeken. Maar de PIRL-index is dus een indicatie van de betrouwbaarheid van een anticonceptiemethode. Dus eigenlijk het zwangerschapscijfer. En die index geeft aan hoeveel zwangerschappen optreden als een bepaalde methode gedurende 100 zogenaamde vrouwenjaren wordt gebruikt. En één vrouwenjaar is dan ongeveer 13 cycli. Dus dat wil zeggen 1300 cycli wordt het anticonceptiemiddel dan gebruikt. Je kan het ook zo uitleggen dat als bijvoorbeeld 100 koppels gedurende 1 jaar geen anticonceptie gebruiken, dan wordt ongeveer 85% van de vrouwen zwanger. En het zwangerschapscijfer is dan ook gewoon 85.
En daar kun je dus ook de verschillende anticonceptiemethoden in uitdrukken.
Ja, zeker.
Ja.
Dus de hormoonspiraal is heeft een hele lage PIRL-index.
Ja, en in dit onderzoek kwam er dus in Europa en Rusland met deze nieuwe anticonceptiepil met estetrol kwam er dus een PIRL-index van 0,47 uit, wat best goed is. Maar in Amerika dus met diezelfde pil 2,65.
Ja, en dat was dus een enorm verschil. En dat wordt mogelijk verklaard door verminderde betrouwbaarheid in gebruik van de pil in de Verenigde Staten.
Daar zijn ze echt slechter in inname.
Ja.
Oké. Ja, want ik heb het ook nog even erbij gezocht. Ik vond het namelijk wel veel, 2,65.
Heel veel.
Bijna vergelijkbaar met condoom. Maar het is wel nog een stukje beter dan alleen een condoom.
Ja.
Condooms is blijkbaar 2,0 tot 5 ongeveer, de Pearl Index. Maar dat is bij perfect gebruik. En in de praktijk is het 10 tot 15, de Pearl Index. Dat is wel veel.
Zeker.
Wat ik trouwens ook nog zag, de koperspiraal is 0,2 tot 2. Zowel perfect gebruik als in de praktijk. En de hormoonspiraal is 0,1.
Ja, want de koperspiraal is natuurlijk eigenlijk gewoon een barrièremiddel.
Ja, de hormoonspiraal is echt beter dan de koperspiraal.
Leuk om weer even te horen.
Nou, dit is even een zijweg, maar we gaan weer door.
Terug naar de nieuwe pil.
Ja.
Wat heel belangrijk is in deze studie, is dat er geen vergelijkende studie is met de combinatiepil die wij eigenlijk als preferente pil voorschrijven met de microgynon 30. Nou, er is ook geen vergelijkend onderzoek gedaan naar het effect op het bloedingspatroon. En dat is na de betrouwbaarheid de belangrijkste factor voor acceptatie van zo'n anticonceptiepil. Nou, waarom deze pil dan mogelijk extra goed zou zijn, is dat het risico op trombose dan minder zou zijn bij het gebruik van deze pil. Dat risico op trombose hangt samen met zowel de oestrogeendosis als het type progestageen. Nou, vanwege de lage incidentie van trombose bij anticonceptie, circa 1 per 10.000 vrouwen per jaar, zijn grote onderzoeken met een lange follow-up nodig om het relatieve risico hierop te kunnen inschatten. En onderzoek naar biomarkers geeft wel enige inschatting van dit risico. Bij vergelijking tussen de nieuwe pil, de estriton, drospirenon en de microgynon 30, werd na 6 cycli alleen een licht pro-trombotisch effect gezien van de ouderwetse microgynon. En leek het effect op het stollingssysteem wel vergelijkbaar. Dus daarmee komt die nieuwe pil dan iets beter uit de bus. Maar goed, vanwege de ontbrekende informatie over betrouwbaarheid, het effect op het bloedingspatroon en het tromboserisico, is deze nieuwe anticonceptiepil vooralsnog echt geen alternatief voor de pil van eerste keuze. Dus nou ja, wie weet op termijn.
Ja, we gaan gewoon door zoals we altijd deden.
Ja. In het hele artikel stond ook nog beschreven van ja, de farmaceut promoot dan heel erg met het feit dat estriol dat een natuurlijk hormoon zou zijn.
Ja.
Nou, en dat zou dan suggereren dat het product veiliger zou zijn. Maar goed, op basis van deze onderzoeken is er helemaal niks over te zeggen. En ja, zijn echt die lange follow-up studies echt nodig.
Duidelijk.
Nieuws item 4. Morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer. Op rijksoverheid.nl is de tekst over gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis bij deelname aan het verkeer herzien. Het jongste advies wijkt af van het eerdere advies hierover van de KNMP, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie. Dit is belangrijke informatie voor patiënten die deze middelen op recept gebruiken en voor huisartsen die ze voorschrijven. Ze kunnen patiënten op het nieuwe advies wijzen wanneer zij de behandelingsmogelijkheden bespreken. En daarvoor is ook nieuw voorlichtingsmateriaal beschikbaar.
Wat jij al zei, voor morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis gelden dus wettelijk opgestelde grenswaarden voor drugs in het verkeer. Deze grenswaarden gelden ook voor patiënten die deze middelen op recept gebruiken, dus zelfs wij dit hebben voorgeschreven. En als de hoeveelheid in het bloed boven de grenswaarde uitkomt, zijn patiënten strafbaar als ze bijvoorbeeld auto rijden of zelfs fietsen. Nou, de KNMP-richtlijnen kwamen niet overeen met de wettelijke toegestane grenswaarden en dit is gelijk getrokken. En het Instituut Verantwoord Medicijngebruik heeft hier ook allerlei voorlichtingsmateriaal over ontwikkeld. Nou, wij zaten zelf al een beetje te kijken. Wat bijvoorbeeld handige sites zijn, is rijveiligmetmedicijnen.nl. Dat is een site die je aan patiënten kunt laten zien. Wat ik zelf als huisarts wel lastig vond, bijvoorbeeld bij dexamfetamine, hoeveel mag je dan voorschrijven totdat iemand strafbaar is in het verkeer? Ja, dat wordt nog niet zo heel erg duidelijk. Dus als je dan doorlinkt naar de wetten, dan staat er bijvoorbeeld wel dat je 50 microgram amfetamine per liter bloed mag hebben. Maar hoeveel je dan in totaal mag voorschrijven, ja, volgens mij, ik denk dat dat heel veel is. Maar voordat je strafbaar bent, ja, dat staat er niet heel duidelijk.
Nou, dat is denk ik de belangrijkste vraag uit dit artikel.
Ja, maar dat is dus nog niet zo duidelijk om te rekenen.
Dus we konden er eigenlijk online niks over vinden. De apothekers wilden zich er ook niet over uitlaten.
Daarvoor hebben we een mailtje gestuurd naar de KNMP of ze daar zich nog over kunnen buigen.
Dus dit wordt vervolgd. Ik ben benieuwd.
Nieuws item 5. Interventies tegen stoppen met roken kilo's. Nou, eenmaal over de streep kampt de gestopte roker vaak met gewichtstoename. Gemiddeld 2 tot 3 kilogram in het eerste jaar. Veel patiënten weten van dit fenomeen en dit kan ze er soms van weerhouden om een stoppoging te ondernemen of kan zorgen voor terugval. Dat is niet wenselijk en onderzoekers verrichten daarom een Cochrane review naar interventies om gewichtstoename na het stoppen met roken te verminderen. Om meteen maar even een spoiler te geven, de kwaliteit van het huidige beleid leidt echter niet tot nieuwe aanbevelingen.
Ja, nou, dit was een systematische review en een meta-analyse. En hierin zaten 116 RCT's met bijna 60.000 patiënten. En de medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies die theoretisch de gewichtstoename na het stoppen met roken zouden kunnen beïnvloeden, werden hier onderzocht. Maar de kwaliteit was zeer teleurstellend. 111 van de 116 studies waren van zeer lage tot lage kwaliteit. En daarnaast ook belangrijk dat de follow-up duur beperkt was tot 12 maanden. Ja, je weet natuurlijk dat gewichtstoename, dat kan natuurlijk heel lang doorgaan. Dus kortom, beperkte kwaliteit. Nou, een beetje een open deur. Lichaamsbeweging was de enige interventie die, hoewel niet op de korte termijn, logischerwijs, maar wel op de lange termijn, effectief leek. En medicamenteuze behandelingen met bupropion en nicotinevervangende therapie waren tijdens de behandeling mogelijk wel effectief. Met ongeveer 0,5 tot 1,5 kilo gewichtsverlies ten opzichte van placebo. Maar na een jaar was er eigenlijk al helemaal geen verschil meer te zien.
Dus als je craving nog een beetje wordt tegengegaan, of door de bupropion of door de nicotinevervangers, dan zie je misschien minder gewichtstoename, maar uiteindelijk,
ja, na een jaar was dat verschil gewoon niet meer te zien. En ook een laag calorisch dieet en met gratis vervangende maaltijden en persoonlijke coaching was ook kortdurend effectief, maar ook verdwenen na 12 maanden. Ja, overige medicamenteuze opties, bijvoorbeeld varenicline of voorlichting over gewichtstoename, waren eigenlijk allemaal niet effectief. Nou, de NAG-behandelrichtlijn stoppen met roken beveelt momenteel de lichaamsbeweging aan om het gewicht stabiel te houden. Dus dat is dus conform met wat er in deze studie gevonden wordt. En ja, er wordt wel medicamenteuze ondersteuning aanbevolen in de standaard bij gebruik van meer dan 10 sigaretten per dag om de kans op stoppen te vergroten. Maar dat wordt niet in relatie gebracht met gewichtsstabilisatie. Maar vooralsnog denk ik dat het heel logisch is dat we adviseren om lekker te gaan bewegen.
Heel goed.
Ja, nieuws item 6. De meerderheid huisarts heeft moeite met euthanasie bij vergevorderde dementie. De Nederlandse wet geeft ruimte voor het uitvoeren van euthanasie bij patiënten met vergevorderde dementie. Een schriftelijke euthanasieverklaring kan, wanneer aan alle criteria wordt voldaan, een mondeling verzoek tot euthanasie vervangen bij vergevorderde dementie. Een recent vragenlijstonderzoek laat echter zien dat de meerderheid van de huisartsen hier moeite mee heeft.
Ja, dit is natuurlijk een interessante en delicate kwestie. Huisartsen voeren ook het overgrote deel van de Nederlandse euthanasieprocedures uit, zo'n 82% in 2020. En in 2019 betrof 2,5% van alle euthanasieprocedures een patiënt met dementie. Naar aanleiding voor het huidige onderzoek was de recente strafzaak voor de Hoge Raad, waarin een specialist oudergeneeskunde werd vrijgesproken voor moord na euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie. Door middel van vragenlijsten inventariseerden de onderzoekers hoe huisartsen nou denken over euthanasie bij patiënten met vergevorderde dementie. Nou, van de meer dan 800 benaderde huisartsen vulden zo'n kleine 50% die vragenlijst in. Een deel over de beoordeling van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en een deel over die casus die is gebaseerd op de eerder genoemde strafzaak. Als je dan kijkt van wat vonden de huisartsen die deze vragenlijst hebben ingevuld, nou, de meerderheid van de ondervraagden, zo'n 80%, vindt het moeilijk om te bepalen of een wils onbekwame patiënt met dementie nou uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Bij een wilsbekwame patiënt met dementie vindt zo'n 60% dit moeilijk. Nou, 54% van de huisartsen vindt dat de arts in de beschreven casus niet goed heeft gehandeld. En de rest vindt van wel.
50-50, ja.
Ja. En van ondervraagd vindt een klein deel, dus 18%, dat een eerder opgesteld schriftelijk euthanasieverzoek een mondeling verzoek kan vervangen, wanneer communicatie met de patiënt niet meer mogelijk is.
Dus 18% is het dus eens met die nieuwe wijziging in de Nederlandse wet.
Ja, dus dat is eigenlijk niet zo heel veel. Want ook 42% vindt dus dat een schriftelijk eerder opgesteld euthanasieverzoek een mondeling verzoek niet kan vervangen. En 37% zegt misschien. Nou, dan was er ook nog een soort zijvraag of het toedienen van sederende medicatie voorafgaand aan de euthanasie ja, of de huisartsen dat acceptabel vonden. Nou, daarvan vindt een kleine helft van de huisartsen dat wel acceptabel, 1/3 niet en ongeveer 1/5 weet het niet.
Ja.
En concluderen blijft natuurlijk een hele lastige zaak. Ik zou het zelf ook wel moeilijk vinden als iemand helemaal niet meer wilsbekwaam is.
Ja, je ziet het wel vaak in wilsbeschikkingen terug. Hè? Als ik dan dement word en niet meer kan aangeven, dan wil ik wel uit een asiel.
Ja, je ziet het heel vaak. Ja. Ja, en dat is misschien een beetje open deur. Maar als je zo'n casus aan de hand hebt, vooral veel backup inschakelen. Het is bijvoorbeeld expertisecentrum euthanasie.
Ja.
Een geriater nog te consulteren of echt dit te bespreken met collega's.
Ja, en als aanvulling op dit stuk is het belangrijk te noemen dat de KNMG een aangepast standpunt heeft opgesteld over euthanasie bij dementie. Ze hebben namelijk een ruimer standpunt ingenomen. En dat nieuwe standpunt bevat een praktisch kader dat artsen kan helpen om nog zorgvuldiger om te gaan met euthanasievragen en wilsverklaringen bij dementie.
Ja, fijn.
En dat kader biedt ook duidelijkheid aan mensen met dementie en hun naasten. En nou ja, daarmee biedt het eigenlijk aan alle partijen goede handvatten bij dit gevoelige onderwerp.
Nou, dat waren ze alweer. Wat neem jij mee van deze 6 nieuwsitems, Lin?
Nou, ik ga dat standpunt lezen van de KNMG over dementie. Goed om je gedachten daarover te laten gaan, ook al heb je het niet direct aan de hand, hopelijk. Ja, en jij?
Ja, over de medicatie in het verkeer en ook misschien leuk om daar een FTO aan te wijden. En ik neem toch wel mee dat, ja, galblaas eruit, dat dat soms niet zo simpel is. En dat je zeker bij mensen met meerdere buikklachten daar wat minder snel misschien voor kan verwijzen of in ieder geval de verwachtingen wat kunt temperen.
Zeker, ja.
Nou, bedankt Lin.
Ja, jij ook.
En tot de volgende keer.
Tot gauw.
Tot gauw.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.